Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanmorgen gaat bij ons voor dominee Brenneke uit Putten. Vanmorgen is de zondagsschool. Kinderen tot 12 jaar kunnen voor de preek met de leiding mee naar het kruispunt. In deze stille week is er op dinsdagavond 26 maart en op donderdagavond 28 maart een vesper hier in de kerk. Aanvang 7:30. En ieder van harte uitgenodigd namens de liturgiecommissie. Op vrijdag 29 maart is er 's morgens om 10 uur in het kruispunt een dienst voor de kinderen. En 's avonds om 7:30 staan we in de dienst stil in de kerk bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Op eerste paasdag, 31 maart, is er 's morgens om 8 uur weer de paasjubel, georganiseerd door de gezamenlijke kerken. Deze samenkomst is op de begraafplaats Eiteren naast het kruispunt. Aanvang 8 uur en het duurt ongeveer 30 minuten. Bij slecht weer wordt de samenkomst in het kruispunt gehouden. Om 10 uur is er dan de dienst in de kerk en 's avonds om 6:30 is er een jongerendienst. Iedereen is daarbij welkom en het is een mooie gelegenheid om gasten uit te nodigen. Tweede paasdag is er om 9:30 hier in de kerk een zangdienst met een korte meditatie. In de persoonlijke voorbeden denken we aan mevrouw De Hoop Antonietes van de Jacob Marislaan. Zij heeft vorige week vrijdag een operatie ondergaan en is inmiddels weer thuis, maar ligt nog wel in bed. Ook bidden we voor de familie Boon. Vanmorgen is de moeder van Leen Boon overleden. Als eerste lied zingen we nu Psalm 139, vers 1. Dat begint met: Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Na het zingen van Psalm 139, vers 1, is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van generatie op generatie tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. We gaan verder zingen met elkaar. Psalm 24, en we zingen het eerste en het vijfde vers. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom van de Heere. En we zingen ook het vijfde vers, waarin het gaat over het ontvangen van de koning. Vanmorgen lezen we met elkaar Johannes 18, waarin het gaat over de gevangenneming van Jezus. Maar daarin valt ook op hoe koninklijk Jezus dit alles ondergaat. Daarom op Psalm 24, vers 1 en ook vers 5. Luisteren met elkaar naar de wet van God. En als antwoord zullen we met elkaar zingen Psalm 40. Eerst het vierde vers, waarin we zingen, en zo is de psalm ook geïnterpreteerd, dat Jezus heeft gezegd: zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Dus de boekrol is door mijn naam vervuld. En ook de laatste regels, de heilige wet, die wij als gewone mensen niet kunnen houden, die heeft hij in zijn binnenste ingewand, die heeft hij binnen in zich gedragen en daarin ook vervuld. Het vierde vers, we zingen ook het vijfde. Het mooie dat wat de Heer Jezus gedaan heeft, zijn heilleer, ja, dat geven wij door. Wordt door mij alom verbreid en ik bedwing mijn tong en lippen niet. Psalm 40, het vierde en het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldig houden wie zijn naam onnodig gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus, die deze wet dus in zijn binnenste gedragen heeft, heeft daar ook samengevat in 2 geboden. Hij zei, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten we met elkaar bidden. Heere in de hemel, koning van hemel en aarde, schepper van al het leven, u aanbidden wij, u bezingen wij, u dienen wij. Wij danken u dat we hier vanmorgen in uw naam bij elkaar zijn, in dit huis. Uw huis, een van uw huizen hier in IJsselstein. En we danken u dat we hier als gemeente bij elkaar zijn gebracht, dat we thuis de mogelijkheid hadden om in te schakelen en op dit moment of later mee te luisteren. En wij richten ons op u, in ons gebed, in dankbaarheid. Want Heere, u houdt ons leven vast. U geeft ons de kracht, u geeft ons de gezondheid, u geeft ons mensen om ons heen. En vanmorgen in het bijzonder, zoals elke zondag, komen wij weer achter, u geeft ons uw woord. U bent geen stille God, u bent geen verborgen God, maar u hebt van u laten horen en u hebt zich laten zien. En vanmorgen mogen wij ons daar weer over verwonderen, mogen wij daar weer naar kijken, naar luisteren en onszelf daarmee ook weer op u richten. En we willen geven dat het ook gebeurt. Als we de Bijbel open doen, dat we mogen merken dat door uw Heilige Geest uw woord in ons komt. En dat het vertroost en bemoedigt en aanspoort en vergeeft. Zo bidden wij, Heere, geef er het geloof wat er is in ons leven, dat dat versterkt wordt door uw woord. Dat dat meer wordt, dat dat dieper wordt. En zodat we nog meer verbonden leven met u, nog meer weten dat we zonder u niets zijn en zonder u niets kunnen. En Heere, wij bidden ook, geef dat een leven dat nog zonder geloof en zonder vertrouwen is op u, dat zoekt, of misschien zelfs dat niet. Dat het leven door uw geest wordt aangeraakt en dat het geloof naar binnen wordt geademd door uw geest. Heere, want we hebben het nodig. Vertrouw op u. Want u bent onze Heere. U bent onze Koning. U kent ons. Zoals we begonnen. Niets is op uw majesteit bedekt voor u. Dan weten we ook wat wij nodig hebben. Heere, we bidden u, geef ons ook dat in deze dienst. We danken u dat we stil mogen staan, zo vlak voor Goede Vrijdag en Pasen, bij u, Heere Jezus. Bij het grote werk dat u hebt gedaan. En vanmorgen dat u zich hebt laten gevangen nemen. U werd gebonden, opdat wij in vrijheid kunnen leven. En wij bidden u, geef dat die vrijheid in ons leven binnenkomt en ons leven ook tekent. Dankbare verwondering over wat u hebt gedaan. Zegen ons zo allemaal in alles wat we nodig hebben. Zegen ook de kinderen als ze straks naar de zondagsschool gaan, samen met de leiding. Heer, ontfermt u zich over ons allemaal en geef ons een dienst tot opbouw van ons geloof, tot opbouw van de gemeente, tot uw eer. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. We lezen vanmorgen met elkaar Johannes 18 en we lezen vers 1 tot en met vers 11. Johannes 18 vers 1 tot en met vers 11. Hiervoor heeft Jezus de paasmaaltijd gevierd met zijn discipelen. De voetwassing heeft daar plaatsgevonden en heeft hij verteld dat hij dus zou gaan lijden en sterven. Dat hij een weg gaat die zijn discipelen niet kunnen gaan. Hij heeft ze verteld over de Heilige Geest die ook nog zou komen nadat dit alles gebeurd was. En dan gaan ze verder. Beginnen wij te lezen in vers 1 van hoofdstuk 18. Nadat Jezus dit gezegd had, vertrok hij met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, naar een hof die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling soldaten en de enkele dienaars van de overpriesters en de fariseeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: "Wie zoekt u?" Zij antwoordde hem: "Jezus de Nazarener." Jezus zei tegen hen: "Ik ben het." En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei: "Ik ben het," deinsden zij terug en vielen op de grond. Hij vroeg hen dan opnieuw: "Wie zoekt u?" En zij zeiden: "Jezus de Nazarener." Jezus antwoordde: "Ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan." Dit zei hij, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had: "Uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan." Simon Petrus dan, die een zwaard had, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de slaaf was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus: "Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken?" Dit is het woord van God. Amen. In de verkondiging zullen we hier verder bij stilstaan. Jongens en meisjes, jullie gaan straks naar de zondagsschool toe, maar ik vertel toch maar vast waar straks de preek over gaat. Stel je voor dat je gewoon ergens aan het spelen bent, in een speeltuin of zo. Je bent daar lekker bezig. En dan ineens dan zie je in de verte zie je zo'n groep jongens aankomen. En sommigen hebben steen vast, lijkt het wel, en anderen hebben stokken meegenomen. En als je goed naar ze kijkt, dan kijken ze me toch boos. Wat doe je dan? He, als zo'n groep naar die speeltuin toe komt waar jij ook in zit. Misschien dat je eerst wel eens een beetje voorzichtig zo een beetje naar achteren loopt. En dat je vast een beetje opzij gaat staan, zo van: "Nou, hopelijk gaan ze nog langs de speeltuin heen of zo, of komen ze hier naar jou toe." Doen ze toch. He, je ziet dat ze toch op jou afkomen. Nou, ik denk als ik zo oud was als jou, dan was ik dan naar huis gerend. Toch? Dan ren je weg. Dan denk je: "Nou, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik moet wel weg hier." Rennen. Je hebt gehoord wat we hebben gelezen, denk ik, vanmorgen. Johannes 18. De Heer Jezus zag ook zo'n groep op zich afkomen. Met wapens, met lantaarns en met fakkels. En wat doet hij? Hij blijft staan. Hij rent niet weg. Vlucht niet. Maar hij blijft staan. Hij zegt zelfs: "Wie zoeken jullie?" "Jezus? Dat ben ik." Dat is wat. Hij rent niet weg. Hij wijst zichzelf aan. Nou, daar gaan we in de preek gaan we het daar verder over hebben. Dat de Heer Jezus zich zo gevangen liet nemen. En dat hij dat voor ons, voor jou en voor mij gedaan heeft. Voordat we dat doen, zingen we eerst nog met elkaar. We zingen een kinderlied, lied 564 uit Weerklank. Tekst die we ook allemaal wel kennen uit Johannes 3 vers 16. "Al zo lief had God de wereld, dat hij ons heeft gegeven zijn enige geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven heeft." Dat gaan we met elkaar zingen, 564 uit Weerklank. En als dat lied is afgelopen, dan mogen jullie jongens en meisjes meegaan met de leiding van de zondagsschool. Na de verkondiging zingen we uit Weerklank Psalm 52, het zesde vers. Mijn God, ik zal u altijd prijzen, omdat u het hebt volbracht. Psalm 52, vers 6 uit Weerklank. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Je hebt misschien wel eens gehoord van Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer was een Duitse theoloog en predikant. Die leefde voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij verzette zich tegen het gedachtegoed van de nazi's. Sprak zich tegen uit. Juist ook vanwege zijn geloof in God. Vanwege zijn verzet wordt hij in 1943 opgepakt. In februari 1945 overgeplaatst naar concentratiekamp Buchenwald. En op 9 april in een ander concentratiekamp gedood. Vanuit de gevangenis, waar Bonhoeffer een tijd in gezeten heeft, heeft hij veel geschreven. Onder andere naar zijn verloofde, maar ook naar vrienden. In een van de brieven aan zijn vriend Eberhard Bethke schrijft Bonhoeffer een gedicht. Hij zit er al meer dan een half jaar in de gevangenis. En in dat gedicht schrijft hij aan het begin: ze zeggen me vaak, je treedt uit je cel, rustig, blij en zeker, als een burchtheer uit zijn slot. Ze zeggen me vaak, je spreekt met de bewakers, vrij, rechtuit en vriendelijk, als was je hun heer. Ze zeggen me ook, je draagt je zwarte dagen evenwichtig en waardig, als iemand die gewend is te overwinnen. Iets in het gedeelte van dit gedicht deed mij denken aan wat we met elkaar gelezen hebben in Johannes 18. Johannes 18 lezen we over Jezus. Nadat hij in de voorgaande hoofdstukken zijn discipelen steeds meer voorbereid heeft op het lijden dat komt, stapt hij nu zelf de donkere nacht van het einde van zijn leven binnen. Jezus had zijn discipelen voorbereid, maar hij had ook zichzelf voorbereid. Hij wist welke krachten en welke machten er zo op het eind van zijn leven los zouden komen, gericht op hem, zoon van God, zoon van mensen. En een paar hoofdstukken terug, Johannes 12, vers 27, dan lezen we iets van hoe het zware lijden op Jezus drukte. Jezus spreekt er over zijn lijden en hij zegt dan, nu is mijn ziel in beroering. Tekst uit Psalm 6. Het lijden dat naar hem toe komt, wat hij door de tijd heen naar zich toe ziet komen, dat treft hem en dat drukt hem in zijn hart. Mijn ziel is zeer door schrik overmand. Psalm 6. Maar zal Jezus daarom de beker niet drinken? Zal hij daarom terugdeinzen voor het gevaar dat komt? Zal hij rechtsomkeert maken? Nee. Dat lees je ook zo mooi in hoofdstuk 12. Mijn ziel is in beroering, maar wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in het uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En dan klinkt er een stem uit de hemel van de Vader die de Zoon verheerlijkt. Jezus trekt zich niet terug uit de route die naar de dood leidt. Hij blijft gaan. Tot eer van de Vader. Johannes tekent Jezus zo in zijn evangelie. Als de Zoon van God die gehoorzaam aan zijn Vader de weg telkens gaat. Stap voor stap. En die als de Vader hem de beker aanreikt, die beker ook aanpakt. Tot eer van de Vader. Bij Johannes lees je verder niet over een Gethsemane bijvoorbeeld. Bij de andere evangelisten wel. Johannes legt in het lijden dat Jezus treft meer de nadruk op het koninklijke, op het majestueuze. Zoals Jezus dat lijden ondergaat. En dat merk je telkens weer. Jezus gaat zijn weg als een koninklijk beklaagde, waardig, vastbesloten. En zo zie je eigenlijk al door de lijdende Jezus al iets van de opgestane Here. In hoe Jezus dit lijden draagt, zien we ook al iets van wat er komen gaat. Dat Jezus ten onder zal gaan, maar dat hij weer op zal staan. Hij zal overwinnen. Daarom begint hier in zijn lijden en sterven zijn verhoging al. Let wel, er is wel echt degelijk zwaar lijden. Het is hiermee voor Johannes geen schijnvertoning geworden. Dit gruwelijk zware lijden heeft Jezus echt gedragen en ondergaan. En het heeft hem echt gebroken. Maar daarnaast laat Johannes zien dat Jezus dat koninklijk ondergaat. Meer nog dan dat Matthäus, Marcus en Lucas dat doen. Ik weet niet wat er boven uw Bijbel staat, boven dit gedeelte. Maar bij mij staat de gevangenneming van Jezus. Een helemaal terechte opmerking daarboven. Maar wat zo opvalt in dit gedeelte is dat Jezus de hele situatie onder controle heeft. De dingen die hem gebeuren, die overvallen hem niet. Hij overziet het en hij weet het al. Hij wist wat er zou gaan gebeuren. Hij wordt niet verrast. En zo kun je ook zeggen, Jezus wordt hier niet gevangen genomen, maar hij laat zich gevangen nemen. Hij geeft zich over. Als de anderen komen, biedt hij geen verzet. Hij is heer en meester van de situatie. Jongeren, vanuit jullie er ook zijn vanmorgen, je kunt het je wel anders voorstellen, toch? Wat had jij gedaan als je een beetje probeert in te leven in waar Jezus staat op dit moment? Als je zo'n groep op je af ziet komen, midden de nacht, beangstigend, wapens, fakkels, lantaarns. Je zou gaan schreeuwen misschien wel, in paniek raken. Wat gebeurt hier? Wat overkomt me hier? Je zou gaan rennen, weg hier. Verspreiden allemaal. Ze komen je oppakken. Dat laat je niet gebeuren. Je hebt niks gedaan. Later was het nog in het nieuws. Desi Boutersen. Veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege 15 moorden. Maar de uitspraak was gedaan. Toen hij gepakt moest worden, was hij gevlucht. Gebeurt nogal eens. Als de straf nadert, slaan mensen op de vlucht. En Desi Boutersen was schuldig. Wij ook zo vaak. Schuldig, terechte straf, terechte paniek, onterechte vlucht. Jezus staat daar onschuldig. Geen paniek, geen chaos, geen vlucht. Vastberaden en zeker. En dat proefde ik ook in het gedicht waar we mee begonnen van Dietrich Bonhoeffer. Je treedt uit je cel, rustig, blij en zeker, als een burchtheer uit zijn slot. Je spreekt met de bewakers, vrij, rechtuit en vriendelijk, als was je hun heer. Je draagt je zwarte dagen, evenwichtig en waardig, als iemand die gewend is te overwinnen. Bijna onaangedaan door de situatie. Toch weten van Bonhoeffer meer. Want het gedeelte dat ik voorlas is maar een klein gedeelte uit een groter gedicht. Het gedicht gaat verder. In de titel van het gedicht, het is een vraag van Bonhoeffer. Wie ben ik? Bonhoeffer vraagt zich dat telkens af. Wie ben ik? Ze zeggen me vaak dat ik vastberaden ben. En dat ik zo zeker ben. En dat ik zo rustig mijn cel uitkom. En dat ik zo vriendelijk met mijn bewakers spreek. Maar ben ik werkelijk zo? Ben ik werkelijk zo, zoals anderen van mij zeggen? Verderop in het gedicht zegt Bonhoeffer dat hij zich gekooid voelt als een vogel in de cel. Onrustig, vol heimwee. Dat hij dorst, verlangt naar het contact met andere mensen. En dat hij trilt van woede om de willekeur. Je kunt het je voorstellen. Is dat ook niet herkenbaar voor ons? Ben jij werkelijk wie andere mensen zeggen dat jij bent? Aan de buitenkant, we presenteren ons soms zo vastberaden, sterk, groot, zeker, opgewekt, evenwichtig. En van binnen, het zit er vaak ook wel een beetje anders. Er is twijfel, onzekerheid, verdriet, zenuwen. Wie ben ik? In vers 1 van Johannes 18 lezen we dat Jezus met zijn discipelen uit Jeruzalem vertrekt. Ze dalen af vanuit het hoge gelegen Jeruzalem, gaan door een beek heen, die vooral in de winter flink gevuld was, iets omhoog en dan weer een tuin binnen. En vanuit de andere evangelie weten, dat is de tuin Gethsemane. Maar Johannes noemt de naam hier niet. En we lezen ook niet over de worsteling daar. We lezen wel over Judas. Judas kent de plaats waar Jezus naartoe ging. Hij kwam daar vaker met zijn discipelen. De tuin, net buiten de stad. Een plek van ontmoeting en gesprek. Maar Judas, hij heeft andere plannen. Hij weet van de plek en daarom komt hij juist daar naartoe met een klein leger. Om Jezus daar gevangen te nemen. Mag dan een klein leger zijn, maar een klein leger is nog steeds een flink aantal mensen. Het zijn soldaten en dienaars van de overpriesters en de fariseeën. En het zijn er niet maar een paar. Het woord wat Johannes hier gebruikt, afdeling, betekent in het Romeinse leger een groep van 600 man. 600 man, bizar groot. Dat komt op Jezus en de discipelen af. En ze zijn bewapend. En dragen lantaarns en fakkels. En zo komen ze met een hele grote groep om de grootste terrorist van die tijd op te pakken. Jezus uit Nazareth. En het lijkt erop dat ze nogal wat weerstand hebben verwacht. Met 600 man. Of waren ze misschien zelf ook wel zenuwachtig. Gehoord over Jezus. Zijn wonderen. Dan maar met zoveel mogelijk mensen naar hem toe. Wie weet wat er nog gaat gebeuren. Judas staat ook bij hen. En aan het eind van vers 5 staat het zelfs nog een keer. Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Judas die hen verraadde, die de soldaten de weg wees en die bij hen stond. Hij is pion in het spel, maar zeker ook schuldig. Johannes draait er niet omheen. Het kwaad is niet meer iets abstracts, maar het heeft een gezicht, een naam, een leven. En het komt naar voren uit een van die vertrouwelijke leerlingen rondom Jezus, die al zoveel van Jezus gezien en gehoord had. Het is niet onpersoonlijk hier. Soms dan merk je dat, hè? Soms worden verkeerde daden enkel gewijd aan dat wat buiten ons ligt. Het ging fout door de omstandigheden, door de externe factoren, door wat ons is overkomen. Maar de Bijbel is er altijd heel helder over. Het kwaad is niet alleen iets onpersoonlijks wat buiten ons zit. Het kwaad zit in de mensen zelf. En mensen kunnen zich laten gebruiken door dat kwaad. Of zich daarvan afkeren. En uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen daden. Tegenover mijzelf, de ander en God. In de kerk zeggen we soms, ja en de duivel dan. De duivel doet dit en de duivel doet dat. Maar we kunnen niet alle schuld op de duivel afschuiven. Het gaat erom hoe jij handelt. Het gaat erom wat jij doet. Hoe jij tegenover God staat en leeft. Hier zie je Judas. Judas heeft zich laten inpalmen en uiteindelijk laten beheersen door het kwaad. En dan gaat het mis. Helemaal mis. Hij levert zijn eigen meester over. Zo komt er dus een flink leger op Jezus en zijn discipelen af. En dan gebeurt er eigenlijk iets heel wonderlijks. Dat wat wij van nature zouden doen door Jezus niet. He, die stap naar achteren. Maar wat doet Jezus wel? Hij doet, om het zo te zeggen, juist nog een stap naar voren. Hij weet wat er komen gaat. En hij stapt naar voren uit de discipelkring. Rustig en zeker. En hij spreekt de gewapende macht toe. Wie zoekt u? En zij antwoorden: Jezus van Nazareth. En Jezus zegt: ik ben het. Jezus stapt naar voren, niet naar achteren. Ik ben het. En als dat gezegd is, dan deinst het leger terug. En als door een schokgolf van een ontploffing vallen ze op de grond. Maar het was geen ontploffing, het was het woord van Jezus. Ik ben het. Het klonk al eerder uit de mond van Jezus. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Al die uitspraken, ik ben van Jezus. Ze lieten allemaal iets zien over wie hij was en wat hij deed en waarvoor hij kwam. En hier klinkt het op het laatst. Ik ben het. In de lijdensnacht. Jezus is het. Hij was alles al wat hij over zichzelf zei en wat hij van zichzelf liet zien. Maar hier komt er nog iets bij. Ik ben degene die gaat sterven. Ik ben degene die jullie moeten hebben. Ik ben degene die jullie moeten martelen. Die jullie moeten aan een kruis laten hangen. Ik ben het. Maar in de woorden klinkt nog meer door. In het ik ben klinkt een oude echo vanuit Exodus 3. Jongens en meisjes, denk dat jullie dat verhaal ook wel kennen. Mozes. Mozes die met zijn schapen in de woestijn bezig is. En dan die braambos in de brand ziet staan. Wat gebeurt daar toch? Hij gaat er naartoe en dan spreekt God met hem. Mozes moet naar Egypte gaan, weer terug. En daar moet hij het volk Israël verlossen uit Egypte. Maar dan zegt Mozes op een gegeven moment, ja, als ik dan bij de Israëlieten kom. En als ik dan zeg, de God van jullie voorouders, Abraham, Isaac en Jacob heeft mij gestuurd. En dan zullen ze aan me vragen, ja, hoe heet deze God? Wat is zijn naam? Wat moet ik dan zeggen? Ik ben die ik ben. U moet zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Daar klonk het ook al, ik ben. En hier klinkt het weer, ik ben. Jezus gebruikt de woorden, hij gebruikt de naam van zijn vader. En zo wijst hij zichzelf aan. Als God. Met goddelijk gezag. Door God gezonden. En dan snap je het wel. Dat die soldaten terugdeinzen. Hier wordt iets van God zichtbaar. In wat Jezus zegt. In wat hij van zichzelf laat zien. En zoals wel vaker gebeurde in het Oude Testament. Maar ook op andere plekken in het Nieuwe Testament. Mensen deinzen terug. Als iets van God zo zichtbaar wordt. Hier laat Jezus zich zien. Hier breekt het licht van zijn macht en majesteit door. In de nacht van het lijden. Hier is het God zelf, die zichzelf overgeeft om gekruisigd te worden. Op andere plekken had de Vader de Zoon al aangewezen. Bij de doop, ook bij de verheerlijking op de berg, klonk een stem uit de hemel: dit is mijn Zoon, die ik lief heb. Zo wees de Vader vanuit de hemel de Zoon aan. Wij horen bij elkaar. Hij is mijn Zoon. Ik heb hem lief. Nu wijst Jezus zichzelf aan. Zie, hier ben ik. Gekomen om uw wil te doen, Vader. Ik ben het lam dat God voor zichzelf als brandoffer heeft uitgekozen. Mijn naam is Jezus. En ons vergaat er net als Isaac. Als Isaac samen met zijn vader de berg oploopt, vraagt waar het lam is, zegt zijn vader Abraham, daar zal God zelf voor zorgen. Tot dat moment daar is. En Abraham zijn eigen zoon op het altaar moet leggen. Totdat de engel van de Heere roept. Niet Isaac. Niet de zoon. Wel de ram die daar verstrikt in de struiken zit. Die gaat in de plaats van Isaac. Daar wordt de zoon gered. Maar hier in de hof, hier gaat de zoon wel. De zoon van God. Opdat al die andere zonen en dochters vrij uit kunnen gaan. Ik ben het, zegt Jezus. Als de soldaten weer opgekrabbeld zijn, stelt Jezus opnieuw de vraag: wie zoekt u? En hetzelfde antwoord klinkt weer: Jezus de Nazarener, Jezus uit Nazareth. Ik heb het gezegd dat ik het ben, zegt Jezus. Als u mij zoekt, laat deze dan weggaan. Zo doet Jezus nog een stap naar voren uit de discipelkring. Hij moet deze weg gaan. En in die weg neemt hij het op, beschermt hij zijn discipelen. Hij wil niet dat ze meegevoerd worden in deze kolkende nacht van lijden, van spot, van ondervraging en van kruisiging. Laat deze gaan. Jezus bepleit een vrijgeleide. Anders was de kans groot dat zij ook opgepakt zouden worden. Het was één groep, rebellengroep, met aanvoerder Jezus. Zou je dan alleen een aanvoerder oppakken? Neem mij, laat deze gaan. Het is de eeuwen door troost geweest voor de gemeente. Want wat voor de discipelen gold, geldt ook ons. Ze hebben Jezus meegenomen en ons laten gaan. Ze hebben Jezus laten leiden en mij laten gaan. Ze hebben Jezus bespot en ons laten gaan. Ze hebben Jezus gekruisigd en mij laten gaan. Hij gaat de weg die wij niet hoeven te gaan, omdat Hij hem zal gaan voor ons. Jezus wordt er letterlijk opgepakt, meegevoerd in het proces. Maar voor ons heeft het ook te maken met dat we figuurlijk aangeklaagd worden door onze zonde. Het verkeerde dat wij doen. En Hij gaat die weg voor ons. En wij mogen vrij uit. Vrij uit voor God. Door Jezus, door wat Hij deed. En door jouw geloof daarin. Jouw vertrouwen daarop. Belangrijk is wel om dan discipel te zijn. Want zij gaan vrij uit die nacht, de discipelen. De leerlingen van Jezus, die Hem liefhebben, die Hem dienen. Wees dan zelf ook zo'n leerling, dicht bij Jezus. Laat je niet inpalmen door het kwaad, zoals Judas liet gebeuren. En zorg ervoor dat je niet tegenover Jezus komt te staan, zoals Judas deed. Judas hoorde bij hen. De andere discipelen hoorden bij Jezus. Het wordt een wij-zij verhaal. Zorg ervoor dat je bij Jezus staat. Sterker nog dat je achter Jezus staat als volgeling. En dat Jezus voor jou altijd weer naar voren kan stappen en kan zeggen: ik ben het. Neem mij maar en laat hem, laat haar gaan. Want ik ben het. Ik ben voor hem, voor haar, deze weg gegaan. Ik ben de redder. Ik ben de verlosser van jouw ziel. Ik ben degene die jou beschermt. Ik doe voor jou die stap naar voren. Als jij achter mij staat, ga jij niet verloren. Uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Als jij achter Jezus blijft staan, ga je niet verloren. Als jij leerling blijft, blijft Hij jouw meester. Hij laat zich oppakken. En jij, vrij uit. Uiteindelijk is het toch nog Petrus. Hij kan het alles zo niet laten gebeuren. En je ziet de discipelen, Jezus, en dan komt Petrus en hij springt als het ware nog weer voor Jezus. Hij zal... Malchus wordt getroffen. Zijn rechteroor. Petrus leert een les. Stop je zwaard maar weg. Je hoeft niet voor Jezus te gaan staan. Je hoeft niet voor Jezus te vechten. Laat Jezus voor jou staan. Is dat niet de les van geloof telkens weer? Niet ik sta voor Jezus, maar Jezus staat voor mij. Als ik het gevecht aangaat, ja dan ga ik ten onder, dan kom ik niet meer boven. Maar Jezus ging voor mij het gevecht aan. Hij ging ook ten onder, maar hij kwam weer boven. De drinkbeker van de Vader kunnen wij niet drinken. Maar Jezus wel. En hij deed het. Voor zijn leerlingen, voor zijn volgelingen op aarde. Daar zijn dat er 11. En in die tijd nog wel meer die daar niet bij waren. Door de tijden heen zijn het er miljoenen geworden. Mensen die niet voor hun meester uitgaan, maar achter hun meester aan. Omdat Jezus naar voren stapt en omdat hij daar de klap van de zonde op zal vangen. En omdat hij de garantie op vergeving en op leven is. We gaan afsluiten. Ik ben het, zei Jezus. Ik ben God. Ik ben de redder. Ik ben degene die jullie moeten pakken en kruisigen. Je ziet hem gaan. Koninklijk waardig. Rustig. Verliest zich niet in het moment. Barst niet uit tegen zijn belagers. Maar hij volbrengt het. Tot op het eind. Ik ben het, zei Jezus. En wie ben jij? Het gedicht van Bonhoeffer. Wie ben ik? Zo vaak een mengeling van binnen en buiten. Van gevoel, verstand. Maar juist ook van geloof, van twijfel. Bonhoeffer had veel vragen. Misschien jij ook wel. Aan de buitenkant oogt het rustig. En binnenin stormt het soms. Vragen voor God. Bonhoeffer schrijft aan het eind van zijn gedicht. Wie ben ik? Ik ben een speelbal van mijn eenzame vragen. Wie ik ook ben, u kent mij. Ik ben van u, mijn God. Ik ben van u, mijn God. Jezus ging alleen. Jij mag van God zijn, met God gaan. Door Jezus, in geloof. Daarin ligt verlossing. Wie ben je? Wie ben jij? Ik ben van u, mijn God. Door Jezus alleen. Amen. De collectes die u kunt geven bij de uitgang of digitaal kunt geven, die zijn bestemd voor de volgende doelen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Die heeft als bijzondere bestemming de paasattenties. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. We zullen met elkaar God danken en ook voor elkaar bidden. Trouwe en liefdevolle Heer Jezus, als we u daar zo zien, daar in de hof, zo waardig, zo rustig, zo koninklijk, zo als een Heere daar staat, dan danken we u. Heere God, wij waren weggelopen, allang. En u bent blijven staan. En u hebt gezegd, ik ben het. Heere Jezus in de hemel, wij zullen u altijd prijzen, omdat u het hebt volbracht. En uw naam, die zo goed is, Redder. We zullen die naam eer bewijzen. En die naam, onder elkaar hier in de gemeente, maar ook in ons leven van elke dag, belijden. Wie ik ben? Ik ben van Jezus. Ik hoor bij Hem. Hij is voor mij uitgegaan. En ik volg Hem. Help ons, Heere, door uw Heilige Geest. Om dat te geloven, om dat te belijden en om dat te doen. Uw voetstappen te drukken. Er zijn ook zoveel andere routes die we in ons leven kunnen kiezen. Zoveel andere mensen die tegen ons zeggen, kom maar achter mij aan. Bij mij is het goed. Heer, het is allemaal surrogaat, het is allemaal zo nep. En toch is het zo verleidelijk. En toch vallen we er telkens weer voor. Heer, vergeef ons dat. Dat we u zo vaak links laten liggen. Help ons om stap voor stap, dag aan dag, achter u aan te gaan. Schenk ons daartoe uw Heilige Geest, dat u ons daarbij helpt. Vul ons met uw Geest. Vul deze gemeente met uw Geest. Dat hier met elkaar u gediend, u gevolgd en u geloofd wordt. Omdat u als gemeente ons aan elkaar geeft. Om elkaar ook bij het geloof te brengen, elkaar bij het geloof te houden. Geef daarom dat het zegenrijk mag zijn. Voor alle gemeenteleden hier. Nu in de kerk, bij de zondagschool, bij de oppas, thuis. Dat er omzien is naar elkaar, liefde voor elkaar. Maar ook het geloofsgesprek. En het gelovig leven met elkaar. Zegen daarin ook alles wat er gebeurt, hier in de gemeente. We zijn dankbaar dat dominee Van der Zwan het beroep mag aannemen. We bidden u voor hem, allen die bij hen horen, geef een goede overkomst naar hier. En sterk hem ook in het loslaten van Misbroek, in alles wat dat ook losmaakt. En we bidden, geef dat zij hier ook aan deze gemeente verbonden zal zijn, dat dat ook een goede, zegenrijke tijd mag zijn. Dat uw kerk hier gebouwd wordt. Nu en straks voor altijd. We komen in de voorbeden tot u. En dan bidden we voor mevrouw De Hoop Antonides van de Jacob Marislaan 30. Ze vorige week vrijdag is geopereerd. We zijn dankbaar dat ze inmiddels weer thuis is. Ze ligt nog wel op bed. Heren, wilt u haar verder aansterken? Dat we haar nabij zijn. En dat ze mag merken dat u haar in deze ingewikkelde tijd, waarin ze ook afhankelijk is van anderen, dat u haar steunt. En dat u niet van haar bed wijkt. We bidden ook voor familie Boon. Als vanmorgen moeder van Leenboon is overleden. U weet van de afgelopen tijd, afgelopen jaren, van de zorgen rond de gezondheid, van de afgelopen week, hoe ze steeds zwakker en zieker werd, Heere. Wij bidden u voor de familie. Sterk ze in alle dingen, ook met de uitvaart. Geef ze daarin kracht. Als ook die laatste weggaan met hun moeder, wilt u hen ondersteunen, juist ook in deze tijd. Een tijd van sterven en opstaan. Dat het hen mag sterken. U, Jezus, bent ook deze weg gegaan. In de voorbeden denken we ook aan de vrijwilligers van hart en hand. We bidden zegen hun werk als door alles wat zij doen ook de onderlinge band tussen gemeenteleden wordt versterkt. We bidden u voor de militairen, zij die dienstbaar zijn, niet alleen in ons land, maar ook voor andere landen. Bescherm en bewaar hen en help hen om de vrede te bewaren. We bidden u voor hen die gevangen zitten en we bidden u, geef dat uw woord, een woord van bevrijding, toch ook onder hen met vruchtbaarheid en met geloof verkondigd mag worden. We bidden u ook voor moeders, vaders die alleen staan in de opvoeding van hun kinderen. Sterk ook hen als er soms zoveel op hen afkomt. De zorgen, de vragen, alleen gedragen, de verantwoordelijkheid, aandacht, Heere, sterk ze. En zegen ook de kinderen. Kinderen van gescheiden ouders. Kinderen van ouders van wie een ouder overleden is. Wees hen nabij. Dat ze mogen merken dat u als de Heere Jezus hen kent en altijd bij hen bent. We bidden juist vandaag ook voor Israël. Als deze dagen uw volk, het Joodse volk, het Purimfeest viert. Dat u het volk bevrijd heeft vanuit het boze plan van Haman. Heren, juist in deze tijd merken we ook dat er velen zijn die tegen uw volk gekant zijn. En van alles proberen om Israël van de kaart te vegen. Wij bidden u voor uw volk, bescherm en bewaar het. Houd het vast. Geef vooral ook dat ze u, Heere Jezus, mogen leren kennen. En daarin bidden we ook voor de Messias blijdende Joden. Het is een kleine groep, maar we bidden u, geef dat ze mogen groeien. In geloof en in aantal. We bidden ook voor de situatie in de Gazastrook. En alles wat dat ook oproept, alles wat daar gebeurt. Heren, wat een complex verhaal waar wij ook niet goed begrijpen. Wij bidden u, geef vrede. Voor Jood en Palestijn. Dat er vreedzaam samenleven mogelijk zal zijn. Geef daarin wijsheid aan iedereen die daarin ook politiek betrokken is. We bidden u voor ons land, voor de kabinetsformatie. Geef daarin ook wijsheid. En zo leggen we dit alles in uw handen neer. We zijn u dankbaar dat u onze God bent. En dat we dit alles zo bij u neer mogen leggen. In verwachting, maar ook in dankbaarheid. Dat u God bent. Heere, gaat u met ons mee deze dag verder door. Geef een goede zondag. Vanavond een goede dienst ook weer met elkaar. En zegen ons in deze week, als we ons voorbereiden, toeleven naar Goede Vrijdag. En daarin het toeleven naar Pasen. Heere, maak het goed voor onszelf, voor onze ziel, om dat te beleven. Dat bidden we. In de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam, amen. We zullen tot slot met elkaar zingen uit Weerklank 154, couplet 1, 2 en 3. Middelpunt van ons verlangen, trooster van het bevreesd gemoed. Ook het tweede, liefde, u moest spot verdragen die u drong door merg en been. En ook het derde, onze harten, onze monden juichen dankbaar voor uw troon. Omdat wat u, Heer Jezus, gedaan hebt. 154, 1, 2 en 3. Thank you. dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere en draag die met u mee. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.